Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Beleggerspanel.
Beurskoers van BYD is flink gedaald nadat bekend werd dat Berkshire Hathaway een deel van zijn aandelen van de hand doet. En wat merken de financiële markten van gestegen gasprijzen? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Heren, welkom.
Dankjewel.
Traditiegetrouw begin ik met jullie laatste transactie. En Reiner, jij kwam hier fluisterend de studio in. We hebben iets. We hebben een transactie gedaan. Ja, het is dan eindelijk zover.
Het is eindelijk zover. Ja, ondertussen dus bekend om het doen van weinig transacties. Maar zo heel af en toe doen we er een. En we hebben in onze aandelenportefeuille een onderneming gekocht. De onderneming heet Progressive. Progressive is niet zo'n hele bekende onderneming. Wel in Amerika, want het is daar een van de grootste verzekeraars van auto's. Er zijn in Amerika ongeveer 275 miljoen auto's. Dat is een grote markt. Ze hebben ongeveer 10% van de markt daar. Iets beter bekend is Geico's, onderdeel van Berkshire Hathaway, die je net ook al aanhaalde. Heel mooi businessmodel, heel stabiel, heel rustig ook, zeker in deze tijden. Geen last van gestegen grondstofprijzen of andere zaken. En al een heel lang en heel mooi track record van het zijn van een van de goedkoopste aanbieders in die markt.
Hoe werkt dat dan? Want we maken er bijna een gimmick van. Als ik jou naar je laatste transactie vraag, dan is het ook altijd overwegend rustig.
Ja.
Waarom is dit dan een buitenkans?
Nou, ik denk niet zozeer dat het een buitenkant is. We zijn eigenlijk gewoon continu bezig met de ondernemingen die we hebben en de portefeuille. En de verzekeringsmarkt was iets wat we eigenlijk niet in de portefeuille hadden. En wel een markt die we mooi vinden. Een aantal karakteristieken die ook heel prettig zijn. Zeker de rust en reinheid van verplichte autoverzekeringen en een grote markt. En we hebben gezegd, we willen deze transactie doen. Denk dat het ook goed past in de portefeuille. En in de komende jaren kunnen we daar van profiteren. Dus we zijn nooit zozeer op zoek naar de buitenkans of het speciale moment. Want er is altijd een beter moment, blijkt achteraf. Maar het is een proces om een mooie portefeuille te hebben.
Als er iets in die portefeuille bijkomt, betekent dat dan ook dat er iets anders
weggaat? Ja.
Weggaat?
Ja, ja.
Verklaar je nader.
Verklaar ons nader. Nou, we hebben ongeveer 30 ondernemingen in de portefeuille. En we hadden ook heel lang een positie in Salesforce. Die hebben we ook al wat stukjes van verkocht.
Zeer bekend bedrijf.
30 miljard aan omzet. Nou, iedereen kent het ondertussen. En hadden we al eens heel veel stukjes van verkocht. Onze kleinste positie geworden. Dus die hebben we op dit moment ingeruild voor Progressive.
Ruil ik jou even in voor Koen en zijn laatste transactie. Ja, maar het magische woord is hier herbalanceren, toch Koen?
Ja, wij hebben ook niet heel veel mutaties die we doen. De laatste echte mutatie is geweest van in maart, vlak na de inval in de Oekraïne, hebben we wat dingen aangepast. En sinds dat moment, 4 keer per jaar, herbalanceren we de portefeuille. Dus datgene wat achtergebleven is, daar kopen we wat van bij. En datgene wat hard gestegen is, dat romen we af. Gebruiken we om andere dingen bij te kopen. En zo hebben we dat in augustus weer gedaan. En
Dank voor de toelichting van jullie activiteiten de afgelopen periode. We gaan naar iets wat veel heviger is, namelijk de Europese beurzen en de reactie op het nieuws dat de gaspijpleiding Nord Stream 1 weer langer dicht blijft voor onderhoud. De AEX zakte maandag met 1,3%, beurs in Parijs met 1,6%. De Duitse beurs leverde nog weer meer in, om voor de hand liggende redenen. Reinder, terwijl dit natuurlijk onderdeel is van het geopolitieke, diplomatieke spel. En toch nog steeds een heftige reactie op de beurs onder andere. Omdat dat, heftig, het had natuurlijk nog weer veel heftiger gekund.
Ja.
Maar je ziet een reactie op iets wat je ook ziet aankomen. Hoort dat erbij?
Zeker. Nou, kijk, het is stapsgewijs gegaan, maar Rusland leverde nog 20% van de gas door Nord Stream 1. Als het dan naar nul gaat, is er ook eigenlijk nu een conditie aan verbinden. Dat was gisteren wel echt nieuw. De conditie is nu, als je de sancties opheft, dan krijg je weer energie. En de hoop is natuurlijk ook dat er sociale onrust in Europa uitbreekt. Dus het is ook een stukje oorlogsvoering. Dat dat definitief zo is, dat is natuurlijk dan problematisch. Want je was al heel laag op supply aan gas en je hebt weinig manieren om dat snel Europa in te krijgen. Dat daar dan een reactie op komt, zeker op de Duitse beurs, waar de buyers en de andere partijen er natuurlijk meer last van hebben. Omdat ze gas ook gewoon in hun productieproces...
Ja, er zijn uiteraard heel veel bedrijven die gas nodig hebben om te blijven draaien. Specifieke moeilijkheden zijn er natuurlijk voor energiehandelaren zelf die in de problemen komen. Gisteravond meldde het FD dat er nu naar de ECB gekeken wordt om die energiehandelaren te beschermen. Koen, een beroep doende op jouw fantasie. Wat kan de ECB dan doen? Moeten er echt kredieten worden verstrekt?
Ik denk dat dat... in eerste lijn hetgeen is wat de ECB kan doen. Veel anders dan dat zal het niet zijn. Hè? Dus garant staan voor de kredieten. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een verliesfinanciering tot in het oneindige. Denk ik. Jij denkt daar anders over?
Ik denk dat het wat genuanceerd is. Die energiemarkten en die gasmarkten die ontploffen natuurlijk. De gasprijzen zijn 10, 20 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat betekent dat als je een Vattenfall of een andere energieaanwender bent en je wil energie kopen, en je wil voor volgend jaar bijvoorbeeld een positie kopen in die markt, dan doe je dat met future contracten. Daar moet je een margin voor afstorten. Dus je moet een hoeveelheid geld apart zetten om dat te kunnen doen.
Ja,
Nou, als je 20 keer zoveel moet betalen voor gas, moet je margeverplichting ook keer 20. Alleen er komt nog wat bij, omdat die markt zo bewegelijk is, zegt de beurs waarop je dat doet. Nou, we hebben liever nog wat meer zekerheid. Dus je verplichtingen, je financiële verplichtingen om gewoon volgend jaar eenzelfde hoeveelheid gas te kunnen kopen, worden in één keer 10, 20, 30 keer zo duur.
Dus er moet gesnoeid worden in die onderpandseisen?
Nou, dat lijkt me heel gevaarlijk, want er is natuurlijk ook gewoon veel meer bewegelijkheid. En je wil natuurlijk wel dat iedereen aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. Maar als ik volgend jaar een x-hoeveelheid gas wil kopen en ik wil dat contract kopen, dan moet ik een x-hoeveelheid geld afstorten. En dat gaat natuurlijk door die enorm hoge prijzen enorm omhoog. Dus het is een combinatie van gewoon überhaupt hogere prijzen en meer zekerheid. En dat kunnen al die energiebedrijven die gewoon keurig hun business doen. Er is niks mis met die bedrijven zelf. Je moet je product inkopen om het te kunnen verkopen. Moet je in één keer veel meer marge aanhouden. En dan komen ze dus klem te zitten. Want dat geld staat niet op de bank. En dan hebben ze eigenlijk maar één lender of last resort. Of er zijn er dan twee in dit geval. Dat zijn overheden. Dat zie ik dat gebeurt. Zweden, Noorwegen, iedereen geeft daar garanties voor. En je kunt naar je centrale bank kijken, die in principe ongelimiteerd geld beschikbaar kan stellen.
Dus we krijgen toch weer een soort opkoopprogramma verpakt in een ander jasje.
Nou ja, iemand moet uiteindelijk garant gaan staan voor de handel in die contracten. Overheden zijn een logische eerste partij. Maar overheden kunnen uiteindelijk, als die in de problemen komen, komen ze ook weer terug bij centrale banken. Dat is de lender of last resort, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Dus het heeft een enorme logica. En er is ook niet zozeer iemand to blame, als in energieprijzen zijn enorm hoog. En daar heeft allerlei redenen. Ja. Onder andere ook een oorlog.
Wat gebeurt er nu als een van die partijen belangrijk in dat hele systeem omvalt? En dat vraag ik niet zonder reden, want de Lehman Brothers parallellen worden alweer getrokken. Koen, is dit een situatie die zich daarmee laat vergelijken?
Nou ja, tot op bepaalde mate wel. Kijk, Lehman was een systeemrisico wat erin zit. Ik denk dat wat we nu zien is dat gasleveranties zijn ook belangrijk voor het systeem. Er zijn heel veel andere bedrijven afhankelijk van. Op het moment dat er een partij door het niet nakomen van verplichtingen tussenuit valt en het onderlinge wantrouwen dat er al is, hoe sterk ben jij als ik met jou een contract afsluit, kun jij dan die levering ook garanderen in de toekomst? Nou, niet als je omvalt. Dus ja, het heeft parallellen. En het is natuurlijk heel verleidelijk om daar een vergelijking met Lehman te maken. Laten we het erop houden. Ja, er zijn parallellen, maar er zijn zeker ook wel verschillen.
Met de financiële crisis?
Zeker, het is heel vergelijkbaar. In die zin dat het niet om assets gaat of onderpanden. Maar gewoon om nu zekerheid stellen. En het is wat lokaler. Het is nu echt in Europa. Amerikaanse en Aziatische partijen zullen hier veel minder last van hebben. Maar nee, de parallellen zijn zeker. Want je als consument, ja, je moet of je wil heel graag een elektriciteit en gas thuis. Net als dat je graag een bankrekening wil hebben. Dus je hebt het bedrijf of de partij nodig. En als er één omvalt en die hele markt gaat op zijn kop, dan heb je natuurlijk een ineenschakeling van.
Maar die parallel met Lehman wordt ook getrokken omdat het nog relatief vers is. Mensen weten dat toch, mensen hebben dat meegemaakt. Ja. Dus verschillende partijen kunnen daar ook naar handelen om te voorkomen dat het niet een Lehman scenario wordt.
Zeker, maar dat gebeurt volgens mij ook aan de lopende band. Zeker in de UK en ook in noorden van Europa. Ze geven overheden garanties aan energiemaatschappijen. Ook in Oostenrijk hebben ze dat nu gedaan. Als je in je land grote energiehandelaren, utilities hebt zitten, dan zul je moeten instappen of je moet die partijen insolvent laten gaan. Uniper in Duitsland, het aantal namen is heel bekend en heel groot aan het worden. Iedereen heeft hetzelfde probleem.
Nou, ik denk wel dat er, kijk, de omvang van een bank die omvalt is veel groter. Er zijn veel meer partijen, iedereen doet zaken met een bank. En als je niet meer kan vertrouwen dat je geld veilig staat of dat je morgen nog die transacties kan doen, dan haal je geld daar weg. Dus een bankrun, zoals die destijds is geweest en al het geld bij de Rabobank werd gestald door iedereen, dat gaat nu hier niet gebeuren. Bedrijven die veel minder afhankelijk zijn van gas, die, ja, die worden relatief weinig geraakt. En een banksysteem, een bank zit overal.
Nog even over de bank die overal zit, met name in Europa. De ECB, donderdag volgt het rentebesluit. Daar komt een verhoging aan, dat staat wel zo ongeveer vast. Er wordt nog wat getwist over 50 basispunten, 75 basispunten. Is dat al zo goed als ingeprijsd?
Ja, ik denk het wel. Kijk, als er echt een verrassing zou komen naar de bovenkant, hè, 75 basispunten en mogelijk een procent hierop volgend. Het zijn vooral de verrassingen die de financiële markt tot grote schokken teweeg brengen. Zoals we ook gezien hebben bij Nord Stream 1, dat eigenlijk niet meer verwacht was dat die echt helemaal dicht zou gaan, waardoor het maandag een issue was. Maar vervolgens ga je ook kijken naar ja, wat zijn de andere mogelijkheden? Gas kun je ook uit andere werelddelen halen. Het duurt alleen wat langer. En in het geval van de ECB, ja, je weet dat de rente omhoog gaat. Zolang het nog binnen de spreadsheet past, die je had, het scenario past, waar je zelf rekening mee had gehouden, dan zal de schok niet al te groot zijn.
ECB is bezig met geloofwaardigheid en niet met schokken. Hè. Moet ook betrouwbaar zijn en staan voor de zaak, inflatie beteugelen. En daar hoort dan, ook al dreigt er een recessie, een fikse verhoging bij?
Nou, ze zitten in een hele precaire positie. Door de inflatieschok, 12-13%, waar we het nu in Nederland over hebben, komt door enorm hard stijgende energieprijzen. De consequentie is al dat consumenten in hun budget enorm beknopt worden. Je moet namelijk veel meer uitgeven aan iets wat je gewoon nodig hebt.
Betekent dat er minder geld overblijft?
Minder geld over
bedrijven uiteindelijk?
Precies, bedrijven hebben dat idem. We hoorden net de bakkers, maar ik denk dat het aantal sectoren dat geraakt is heel breed is. En tegelijkertijd heeft de ECB, en elke centrale bank wil geloofwaardig zijn en zeggen ze, als er hoge inflatie is, dan trappen wij op de rem. Het probleem is alleen dat de rem niet correleert met het probleem. Namelijk, je kunt de rente op 10% of 20% zetten in theorie, maar je hebt nog steeds geen gas. En die elasticiteit van prijs is niet zo groot, of niet groot genoeg. En daarmee zitten ze in een hele moeilijke situatie. Alleen je ziet ondertussen ook dat dus die loon, volgend jaar gaan we in Nederland minimumloon 10% omhoog doen. NS hoorden we net. Die loonprijsspiraal, die wil je natuurlijk wel op een punt gaan doorbreken. Dus als energieprijzen alleen al een keer niet zouden stijgen, jaar op jaar. En dan heb je nog steeds dat je die loongroei ook wil beteugelen als centrale bank. Het is misschien wat harteloos, maar het is wel hun werk.
Wij gaan naar verf.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel Koen Bender, Reinder Wietsma. Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn beoordeling voor Akzo Nobel verlaagd vanwege de hoge uitgaven van het bedrijf en de verslechterde economische omstandigheden. En Koen, je moet goed kijken. En jij moet mij maar vertellen wat dan de daadwerkelijke impact is. Het was BBB en een plusje erbij. En dat plusje is er nu vanaf gehaald. Dat is de één na laagste waardering binnen de investment grade. Dus je zit nog aan de goede kant van de score. Wat is nou de impact van zo'n kredietverlaging?
Nou, dat betekent dat je cost of finance, je cost of capital, die gaat verder omhoog. Want mensen die geld aan je lenen willen meer vergoeding hebben voor het risico dat ze lopen. En de kredietbeoordelaar heeft gezegd dat het risico dat je loopt veel meer geworden is.
Veel meer geworden, ja?
Nou ja, toch wel. Kijk, de trend de afgelopen jaren is toch wel dat het risico toeneemt. Veel, ja. Het neemt toe.
Nou, is het gevoelig? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Natuurlijk is het gevoelig. Want een bedrijf dat heel makkelijk te financieren is en dat een hele sterke balans heeft. Ja, dat heeft doordat het een hele sterke balans heeft, heeft het natuurlijk veel makkelijker dan een bedrijf dat slechts een beperkt aantal kredietverstrekkers kan bellen. Omdat ze er zijn gewoon minder partijen die mogen uitlenen aan een minder gewaardeerde. Minder gewaardeerd bedrijf in de zin van balans. Ja.
Reinder, een plusje eraf is een dikke min voor Akzo?
Een plusje eraf is een heel, heel klein minnetje.
Jij denkt er wat anders over dan Koen?
Nou, ik denk dat het in dit geval, of het voor Akzo nog wel uitmaakt, hangt er ook vanaf of ze de komende periode weer terug moeten naar de kapitaalmarkt. Als ze gewoon al hun geld voor een hele lange tijd geleend hebben, dan zullen de obligaties op de beurs misschien iets meer rente gaan opleveren. Ja. Zeg maar, als je die bucketverschillen ziet, gaat het om 0,4-0,5% rente. Nou, het gaat om grote bedragen. Maar ze hebben zelf zeker genoeg cashflow, of in ieder geval geld dat de onderneming inkomt, om die schulden ook terug te betalen. Ze kiezen er zelf ook voor om nu aandelen in te kopen en bedrijven over te nemen.
Ja, waarom zou je dat dan blijven doen? Hè? Want als je kijkt naar wat Fitch dan allemaal in oogenschouw neemt, dan is het toch vooral dat er nog wel geld binnenkomt. Hè? Ja. Axo slaagt er best wel in om die gestegen grondstofprijzen door te rekenen. Ja. Maar er gaat ook heel veel geld uit in de vorm van dividend, investeringen, overnames, aandelen, inkoopprogramma's. Ja. En dat leidt ertoe dat de netto schuld oploopt, behoorlijk oploopt. Ja. Leverage hebben we het dan over, hè? Schuld en verdienvermogen. Ja. Die verhouding. Ja. Maar dat heb je deels zelf in de hand als je vasthoudt aan alle zaken die ik net noemde.
Ja. Nou ja, het is een afweging, maar het management is uiteindelijk verantwoordelijk voor het omgaan met het geld van de onderneming voor de aandeelhouders.
En
ze kiezen ervoor om het geld te besteden aan een stukje beloning van de aandeelhouders, maar ook om te groeien, dus het overnemen van bedrijven. Op de lange termijn is een stukje, en dan kom ik weer met mijn rust en reinheid in hoe je omgaat met dat geld. Dus dat je zegt, ik betaal een vast dividend en ik koop nu dit zoveel aandelen terug. Prima. En dat je niet elke dag precies op de ratio zit van schuld versus verdienvermogen die de kredietbeoordeler wil. Dat kun je dan als gegeven nemen. Zeg, over een paar jaar zijn we daar wel. We gaan gewoon op een normale manier met onze business. Dat plusje en dat minnetje, het is nog steeds beter gereed dan Italië. Er is niet zo heel veel aan de hand. En ze hebben zelf gewoon de tools om ook een hogere kredietrating te krijgen.
Is het zo simpel, Koen?
Nou, kijk, een van de waarschuwingen of de argumenten die Fitch erbij gaf, en dat snijdt wel zeker hout. Het door kunnen belasten van inflatie, hè, ze gebruiken heel veel olie. Door kunnen belasten van inflatie heeft zijn limieten. En daarnaast mag je ook verwachten dat als huishoudens in Europa, belangrijkste afzetmarkt voor Axo, de keuze moet maken tussen heat en eat. Dan is verven het opnieuw een likje geven aan je huis. Of überhaupt gaan verhuizen. Als je die huizenmarkt minder doorloop kent, dan wordt er ook minder verf gebruikt. En dus er zijn ook vraagtekens over de afzetmogelijkheid.
Maar moet je dan vast blijven houden aan alle programma's die Reinder net noemde, hè? Dividendafspraken die je hebt gemaakt, eigen aandelen inkopen?
Ik denk dat op zich zou Axo er nu zouden ze het nog, op de huidige situatie zouden ze het nog kunnen handhaven. Maar verslechtert de situatie, dan kan het wel zaak zijn dat de nieuwe topman van Axo even goed gaat nadenken over zijn dividendbeleid. En dat hij misschien moet gaan zeggen van nou, of ik stop het aandeleninkoopprogramma, of ik verlaag mijn dividend wat. Want als er minder binnenkomt, dan kan je niet alles blijven doen zoals dat er was. En het is uit het verleden, de overnamestrijd van een aantal jaar geleden, waarin PPG Axo wilde overnemen. Daar heeft Axo zich met hand en tand tegen verzet. En een van de dingen die ze gebruikt heeft, is het paaien van aandeelhouders door een beter inkoopprogramma en door meer dividend uit te keren. En nu komt er misschien een situatie waarin ze moeten zeggen van ja, we doen even een stap terug. Daar is helemaal niks ernstigs mee. Het is juist goed dat dat gebeurt, maar aandeelhouders moeten zich wel bewust zijn van het feit dat dividend niet een gegeven is, maar alleen als het kan.
We gaan naar iemand anders die een stap terug doet, namelijk Warren Buffett. BYD, dat is een Chinese auto- en batterijenproducent, waar Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Buffett, ongeveer een vijfde van de aandelen van in handen had. En dat is niet meer zo. Het is nu nog maar 18%. En sinds juli is de beurswaarde, de beurskoers van BYD, met 30% gedaald. Nou, dat dus bekend werd dat die aandelen in de verkoop stonden. Waarom is dat zo heftig?
Het is altijd lastig om koersbewegingen precies op de procent of op de grotere uitslagen om die te verklaren. Als je een stapje terug doet, zie je dat BYD eigenlijk sinds 2020 hard op en neer gaat, maar per saldo niet meer zo beweegt. In de periode daarvoor heeft het eigenlijk dezelfde rit gemaakt als die Tesla gemaakt heeft. Ook zo'n elektrische autobouwer.
Ja, ik ken hem wel.
Die zal ondertussen ook hier in Nederland goed bekend zijn. maar als je naar Buffett zijn positie kijkt, hij heeft ooit die 20% gekocht voor 250 miljoen. Een goede 20% per jaar verdiend over die hele periode. Dus hij is een heel aantal keer over de kop. Elke euro is nu 20 euro waard voor hem. Waardering is ook een heel stuk opgelopen in die periode.
Dus hij kiest het moment.
Het moment zijn om afscheid te nemen. En die relatieve 30% vanaf de high maakt nog steeds wel een hele goede investering.
Maar zou het inderdaad toch wel zo kunnen zijn dat andere aandeelhouders denken, als Buffett vertrekt, dan moet ik dat ook maar eens gaan overwegen?
Ja, laten we eerlijk zijn. Warren Buffett is een van de goeroes in de financiële markt. En er wordt heel zorgvuldig gekeken naar wat hij doet. En daarin zit misschien ook wel een heel apart detail. Dit gaat om een Chinees bedrijf. Er zijn regels op de Chinese beurs die zeggen, als je iets gaat doen, dan moet je dat van tevoren aankondigen. Buffett is zo groot. Hij is de big elephant in the room. Met 20% van de aandelen van dit bedrijf wil je weten wat hij gaat doen. Want dat is een voorspeller wat er, of de koersdruk gaat zijn. In Amerika is het zo dat Buffett de mogelijkheid heeft om achteraf te rapporteren. Hij heeft speciale mogelijkheden gecreëerd met de SEC, zodat er geen partijen met hem mee kunnen lopen of kunnen gaan frontrunnen. En wat er nu gebeurt is eigenlijk een soort van omgekeerde frontrunning. Mensen zeggen van nou, als Buffett uit BYD gaat, dan zal het aandeel het wel moeilijk gaan krijgen de komende periode. En dus verkopen wij het nu maar alvast. Dat is wat er is gebeurd.
Dus om dit te voorkomen zou je die Amerikaanse regels of die uitzonderingspositie die hij daar heeft weten te creëren ook van toepassing moeten laten zijn op deze Chinese situatie?
Ja, dat denk ik wel. De kans dat Buffett die status aparte gaat creëren in China voor zichzelf, acht ik heel erg klein. En op het moment van, Reiner zei het al, hij heeft een fantastische rit gemaakt van 250 miljoen naar 8 miljard in een periode. Hij is er in 2008 ingegaan. Maar ik denk wel dat hij zich wat meer achter de oren gaat krabben. Wil ik dit nog een keer doen met een Chinees aandeel waarbij ik alles van tevoren, iedereen meteen in mijn boek kan kijken wat ik aan het doen ben. En dat is een risico.
Warren Buffett maakt een einde aan een Chinese elektrische rit. Ik aan dit beleggerspanel. Dank voor jullie komst. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Reiner Wietsma van IBS Capital Management met een transactie op zak. Ook dank daarvoor.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen, slechts 1% van alle investeringen voor ondernemers in Nederland gaat naar vrouwelijke ondernemers. Hoe dat te veranderen?
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.